Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef- en Leerpunt op Oba Belmerplein. Het Leef- en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Belmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. Oba, leef en leer.
Wil jij ook graag stoppen met roken? En kun je daar wel wat extra hulp bij gebruiken? Stoptober nodigt je uit voor het Stoptoberhuis. De eerste 5 dagen van Stoptober ga je samen met vele andere stoppers de keiharde strijd tegen de sigaret aan. Stoppen doen we samen. In het Stoptoberhuis ga je met vele medestoppers de uitdaging aan en help je elkaar de eerste 5 dagen door. In het Stoptoberhuis is voldoende afleiding en coaching om Stoptober voor jou een succes te maken. Pak deze kans en doe mee. En misschien word jij wel uitgekozen voor het Stoptoberhuis. Meld je aan via stoptoberhuis.nl. Stoppen doen we samen.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Radio Dieperik gaat van 12 naar 2. Nog steeds op vrijdag, dus van 2 tot 4. Radio Dieperik, natuurlijk.
20% van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand. Voorlezen kan het verschil maken. De vrijwilligers van de Voorleesexpress lezen daarom jaarlijks voor aan duizenden kinderen. Onze missie is geen kind zonder voorlezen. Vind jij dat ook? Kijk op voorleesexpress.nl.
U luistert naar Salto Stads FM. Kabel 103.3, Ether 106.8.
Zo, daar zijn we weer. We gaan hier verder met Meinhard van der Reep en Hans Calier. We hebben zojuist een heel interessant gesprek gehad over de bijen. En wat er allemaal bij komt kijken als je imker bent. Het is nog niet zomaar even gedaan. Er is ontzettend veel werk aan de winkel, hoorden we zojuist al. Hans, je bent boomconsulent.
Klopt.
Kan je ons een beetje uitleggen wat dat precies inhoudt?
Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik adviseer in de stad over de soort bomen, de aanplant van bomen, de kap van bomen en alles wat er omheen hangt. En dat geldt vooral natuurlijk voor de bestuurders, voor bewoners, voor iedereen die iets heeft met die bomen in de stad. En daar hebben we er 300.000 van in deze stad.
Ja.
Die komt dan heel vaak direct of indirect bij mij terecht met die vraag. En ik heb heel veel antwoording.
Ja.
Dus je bent vooral beleidsmatig bezig?
Ook, maar ook beheersmatig hoor. En
toch wel.
En ook in de advisering om even het bruggetje te maken met de bijen. Welke bomen zeg maar zijn nou voor de bijen het meest interessant?
Ja, precies.
En welk moeten we aanplanten? Nou, ons ontwerpteam in Amsterdam, dat zijn de 70 ontwerpers hè, die met de openbare ruimte bezig zijn. Die maken mooie plannen en die hebben al die vragen. Ik bedoel, ze hebben een opleiding genoten. Maar deze specifieke vraag van wat zijn nou echte bijenbomen?
Ja.
En dat komt heel veel voor. Hè, dat bewoners daar doelbewust naar vragen. Daar kan ik een antwoord op geven. Gezien ook mijn achtergrond.
Wat is je achtergrond? Wat voor opleiding heb jij gevolgd?
Ja, ik ben begonnen als docent. Aanleg en onderhoud van tuinen in Horen en in Alkmaar en in Grotebroek.
Okay.
En van daaruit ook de cursus bijenteeltleraar gedaan. En uiteindelijk ben ik hier in Amsterdam terechtgekomen bij een onderzoek- en adviesbureau. En van daaruit ben ik uiteindelijk de hoofdstedelijk bomenconsulent geworden.
Ja. Ja. En is het leuk om te doen?
Ja, dat is de topbaan die je kan. Ik kan bijna niet leuker bedenken. Het heeft met alles te maken. En nou ja, bijen en bomen, het is vooral emotie ook. Hè, en gevoel en natuur. Dus er komt heel veel bij elkaar bij deze thema's. En ja, als ik daar een soort hoofdrol in mag spelen, dat is echt fantastisch.
Ja, dat is hartstikke leuk.
Het is wel leuk om dat te zien. Want de luisteraars kunnen dat niet zien. Maar je glimt helemaal als je dat antwoord kan geven.
Oké.
Ja, heel leuk.
Ja, de Iep. Ja, de Iep is al lang de boom van Amsterdam. Waarom is dat?
Nou, overigens, ik corrigeer je even, het is de boom van Nederland bijna. En dan vooral Groningen, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Drenthe. Dus eigenlijk een boom van de kust.
Okay.
En dan specifiek ook Amsterdam. Je moet bedenken dat er zijn niet zoveel bomen die het heel goed doen aan de kust. Want dan heb je met zoute wind vooral te maken en vaak erbarmelijke omstandigheden. Nou, wonderlijk genoeg doet de IEP het eigenlijk altijd in die omstandigheden. En in Amsterdam heb je dan een situatie hoge grondwaterstanden, graafwerkzaamheden, strooizout. En het blijkt gewoon uit na 400 jaar bomen planten dat de IEP eigenlijk vooral in Amsterdam het ook uitstekend doet. En eigenlijk in de top 5 als hoogste scoort. En dan komt er de hele tijd niks. En dan komt er een plataan en dan komt er een acacia. En dan komen de populieren en de wilgen. Maar dus de IEP doet het echt uitstekend. En ook in die kustprovincies.
Ja. En waar komt de IEP oorspronkelijk vandaan?
Groei over de hele wereld.
De hele wereld?
Ja, de hele wereld. Ja. Dus we hebben honderden soorten. En we hebben er zo'n beetje 60 in Amsterdam staan. Dus als je denkt, ik herken de IEP. Want die heeft een scheve bladvoet. Dat wil zeggen, het blaadje. De ene helft is iets korter van het blaadje dan de andere helft.
Is het een klein blad ook?
Het blad is ongeveer een centimeter 6 tot 10. Afhankelijk, omdat ik zeg dat 60 soorten zijn, zijn die bladgroottes ook verschillend.
Okay.
Maar dat is het herkenningspunt, zeg maar. Dat ze zeg maar verschillende bladdelen hebben, verschillend van lengte.
Ja.
Dat is de overeenkomst. Maar we hebben dus heel veel soorten.
Mooi.
Nou is het vooral het oude gedeelte van Amsterdam is gebouwd op houten palen.
Ja.
Is dan een link te leggen naar de IEP of is dat weer een andere boomsoort?
Nou ja, wat de link is, dat we waarschijnlijk meer palen ondergrond. Nee, laat ik zeggen, meer bomen ondergrond hebben dan boven de grond.
Ja.
Kijk aan.
Ik geloof dat onder het Paleis Rotterdam staan, dacht ik 13.000, ik meen van Denny, als heipaal. Onder Centraal Station staan er echt ook duizenden. En ik heb wel eens een collega horen zeggen dat er meer dan 1 miljoen heipalen gebruikt zijn in deze stad.
Zo.
En wij hebben 300.000 laan- en straatbomen. Heb ik het even niet over de volkstuinen en de begraafplaatsen en de sportcomplexen en de parken. Dus het zijn alleen die bomen die we goed in beeld hebben.
Ja.
Dat is enorm.
Ja, dat is echt dat heel veel. Dus je kan ze niet optellen. Dat zou wel gek zijn. Maar we hebben ondergrond veel bomen en boven de grond veel bomen.
Zo.
En over dat tellen gesproken. Want 300.000 heb je het net over. Wie telt ze?
Wij tellen ze. Want wij zijn verantwoordelijk voor die bomen. Althans de gemeente. Dus wij moeten ze elke minimaal 3 jaar inspecteren. Lopen we eens langs. Er wordt een extern bureau voor ingehuurd. Die ze allemaal controleert hoe veilig ze zijn. Hoe goed ze groeien. Dus we hebben van elk boom van die 300.000 hebben wij een paspoort. En dat is een uitgebreid paspoort. Dat is een dikker paspoort dan jouw paspoort en mijn paspoort.
Oké. Okay. Dus alle
dus
ringen.
Wij weten heel veel van die bomen.
Dat is bijzonder.
Ja. Er zit bij sommige bomen zelfs een dossier aan vast.
Ja.
Van bomen die we een aantal jaren moeten volgen. Omdat bewoners zijn gewoon heel erg gehecht aan hun bomen.
Ja.
Wij moeten wel eens bomen oprekken. Dat we zeggen, we moeten kijken hoe lang kan die boom nog blijven staan. Zonder dat hij een risico oplevert of gevaarlijk is. En dan maken we een dossier. En dan hebben we bomen die we van binnen bekijken. Daar zijn speciale MRI-scans voor.
Ja.
Dat we een boom met geluidsgolven van binnen kunnen meten hoe die erbij staat. En dat volgende aantal jaren, op een gegeven moment komt het moment dat we zeggen, nu wordt het toch wel echt een serieus probleem.
Ja.
En dan wordt die ook gekapt.
Ja, soms vraag ik me wel eens af. Hè, je kan als leek sowieso niet van buiten afzien of er iets mis is met zo'n boom. Maar die staat daar dan inderdaad al een hele tijd. En dan denk je op een gegeven moment, nou, die boom die is nu zomaar gekapt. Waarom is dat?
Ja.
Is dat omdat de buurt geen zin meer heeft in die bomen? Of dat ze weer meer openheid willen creëren? Wat is dat nou eigenlijk?
Nou, ik durf te stellen, daar gaat geen boom zomaar weg.
Nee.
Er is altijd een gegronde reden voor.
Ja.
En ik kan er twee hele belangrijke noemen. Want dat komt veelvuldig voor waar we ook veel vragen over krijgen. Namelijk de IEP en IEP-ziekte.
Ja.
We hebben hier 75.000 IEP in de stad staan. We hebben ook nog steeds te maken met een ernstige ziekte die in de jaren 20 hier Europa binnengekomen is vanuit Azië. IEP-ziekte.
Ja.
We hebben nog steeds bomen die daar gevoelig voor zijn in de stad staan. En het kan zomaar zijn dat zo'n boom door de schimmel aangetast wordt. En dan hebben wij in onze regels afgesproken dat binnen 10 dagen die boom gekapt wordt.
Ja.
Nou, je zal zo'n hele dikke boom van 80 centimeter dik voor de deur hebben. Wij zijn heel snel in die gevallen. Want wij moeten zorgen dat die ziekte zich niet verder verspreidt. En dat betekent dat we een melding van 's ochtends, dat het soms kan zijn dat die boom 's middags verdwenen is.
Oh?
Je zal begrijpen dat als je daar woont, Ja. Je komt van je werk terug en je denkt, ik dacht dat hier vanochtend nog een boom stond.
Ja.
Nou, dat loopt als wel. Dat is een incident hoor, dat gebeurt niet heel veel. Maar om te voorkomen dat die boom te lang blijft staan en dus de ziekte kan verspreiden. Best nog een ingewikkeld proces. Maar goed, zijn wij daar heel snel in. Dus
ja.
Dat is een reden dat mensen... En dan zeggen mensen, ja, wat is dit voor gemeente? Wat zijn jullie aan het doen? Hadden wij niet even een briefje kunnen ontvangen?
Ja, ja.
Hadden we kunnen doen, deden we in het verleden nog wel. Alleen, dan stellen mensen allemaal vragen van, ja, waarom is dat? Wij willen dat die boom eerst goed onderzocht wordt en dan pas weggehaald wordt. Nou, dan kan het zomaar 2 maanden duren.
Ja.
Dus we hebben gezegd, gezien de ernst van zo'n ziekte, willen we snel handelen. En we leggen later uit dat deze boom ernstig ziek is. En we zorgen er ook voor dat een externe nog gekeken heeft dat deze boom echt door iepziekte aangetast is.
Ja.
En de andere is, zeg maar, dat je vaak ondergronds schimmels hebt zitten. Die zitten zelfs in deze studio waarschijnlijk. Sporen van schimmels. Die zeg maar in staat zijn om grote bomen aan te tasten. Dat doen ze heel vaak via het wortelgestel.
Ja.
Daar zie je verder helemaal niks van.
Nee, want je dus van de buitenkant kun je helemaal niet zien aan zo'n boom.
Precies, precies. Wij hebben regelmatig bomen in de stad waar je uiterlijk niets aan ziet. Maar waar onze inspecteurs langslopen, die hebben vaak een prikstok bij hun van 60 centimeter. En dan lopen ze daar rond die boom, dan prikken ze daar een aantal keer. En dan zijn de situaties dat ze zeg maar zo'n prikstok tot 60 centimeter diep in het hart van de boom kunnen steken. Nou, je zult begrijpen, dan is er iets ernstigs met die boom. Want dat is niet normaal.
Dat zo
een soort
kan.
Spons, ja. Zeg maar. En dat komt met enige regelmaat voor dat zo'n boom dus helemaal aangetast is door schimmels. Van onderuit het wortelgestel en bovengronds reageert die boom helemaal niet. Die doet een uiterste poging om toch te blijven groeien.
Ja.
En dat zijn hele gevaarlijke bomen die wij op deze manier tijdig opsporen. En dan kan het ook zijn dat die boom dan, gezien de gevaarzetting, hè, je zal er in je woonboot wonen, dat die direct weggehaald wordt. Nou,
ja.
Daar kan je niet gewoon nog een paar weken mee wachten. En zeggen wij, wacht even de najaarstorm af en na die storm gaan we verder.
Ja, 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 nee, zo werkt het niet.
Nee.
Ja, Hans, wat ik wel even benieuwd naar ben, omdat zojuist hadden we met Meinhard ook over de bijenvolken. En soms kan het zijn dat, dat bijen ook ziek zijn. Is daar ergens een bepaald verband tussen bomen en ziektes van bijen, of is dat totaal niet zo?
Nee, de ziektes die in bijenvolken zitten, dat zijn op dit moment is het eigenlijk de varroa-meid. Dat is een meidsoort.
Ja.
Die eigenlijk gewoon eitjes legt in de cel en dan leeft op de larven van de bij. En daardoor de larven beschadigd. En die jonge bij wordt geboren met halve vleugels of ziek.
Oh,
een zwak,
ja.
Een misselijk. En ja, naarmate dat zich eigenlijk gewoon verspreidt door het volk, kan het hele volk worden aangetast. En vaak in de winter sterft het dan door verzwakking uit.
Ja, op die manier. Oké. Okay.
Maar vanuit bloemen of bomen zijn er geen...
Nee, omdat ik wel eens denk van ja, bomen of bijen die maken toch ook wel eens van die grote korven. Die zie je soms wel eens in een boom. Misschien komt dat hier in Nederland niet zo heel vaak voor. Maar het komt nog wel, het gebeurt toch?
Wat bedoel je met korven? Korven ja. Zijn door mensen gemaakte dingen?
Nee, niet die korven, maar zo'n bijennest, dat ziet er best wel groot uit.
Die raten bedoel je?
Die raten, ja. Dat
nou, in Nederland,
inderdaad.
Ja goed, deze zomer had het gekund dat een bijenzwerm gewoon aan een boom gaat hangen.
Ja.
En die gaat dan gewoon denken, nou ik ga hier gewoon, het is mooi weer, het is warm, ik ga een mooi plekje maken. En die beginnen gewoon te bouwen.
Ja.
Maar eigenlijk in Nederland kan een bijenvolk buiten zonder beschutting niet bestaan.
Oh, okay.
Omdat dus eigenlijk in de kern van een volk, voor het broed, moet dat minimaal 35 graden zijn.
Ja.
En dat haal je helaas niet in Nederland.
Nee.
En wat je nu nog wel natuurlijk wel kan zien is bijvoorbeeld de wespennesten. Maar ja, ook die zoeken vaak nog op beschutte plekken. En heel soms buiten, maar vaak ook toch beschut onder randen van bomen, in schuren, in vogelhuisjes.
Ja.
Dus een bijenzwerm zie je eigenlijk. Nee, in Nederland zie je dat eigenlijk niet.
Nee. Okay.
Wel in bomen zelf. Ik ken een aantal plekken waar gewoon in een holleboom al jaren een zwerm of eigenlijk een bijenvolk leeft.
Ja.
En daar perfect kan overleven. En die zullen jullie natuurlijk ook wel eens tegenkomen.
Kom je die ook tegen, Hans?
Zelden in Amsterdam. Okay. De doodvoudige reden dat we niet zo heel veel oude, holle bomen hebben. Dus bomen... Ja, kijk, een boom kan makkelijk, neem zo'n iep, kan makkelijk 500 jaar oud worden.
Ja.
Dan de laatste periode van zijn bestaan, de laatste 100 jaar takelt hij af, komt er dood hout in en ontstaat er ruimte, zeg maar, voor bijen of andere insecten. Maar hier in de stad zijn we al lang blij als een boom 100 jaar oud wordt. Daar zijn zoveel invloeden van graafwerkzaamheden, hoge grondwaterstand, dus waarop die boom niet oud kan worden. Of nooit oud wordt. Dus het komt bijna niet voor dat daar ruimte is in dit soort bomen. Dus dat zie je veel meer bij plaatsen waar bomen echt heel erg oud kunnen wonen. Dan moet je echt naar Duitsland toe of naar Frankrijk, dat soort plekken.
Oké. Aha.
Ja, nou, ik vind het wel heel interessant.
Is het ook?
Ik zat net te denken aan wat je daarvoor vertelde. Allemaal over wat er gaande is met de houtkap, de bomen die dan ziek zijn en dan verwijderd moeten worden. En dat heel veel bewoners van Amsterdam eigenlijk geen idee hebben waarom dat gebeurt. Maar ik heb ook begrepen dat jij initiator bent van de Centrale Bomenverordening.
Klopt.
Waar gaat dat precies over?
Nou ja, het zijn eigenlijk de regels voor kap, aanplant en bescherming van oude bomen. Dat is wat daarin staat. Dus wij hebben in de stad afgesproken dat elke boom dikker dan 10 centimeter... dus binnen de gemeentegrens van Amsterdam kapvergunning plichtig is. En dat wij als gemeente even kijken of dat boompje zelfs van 10 centimeter doorsnee, dat is 31 centimeter omtrek, even voor de goede orde. Dat we eerst even kijken of dat wel een goed idee is dat die bomen wel of niet weggaan. En dat geldt dus ook voor particulieren, voor binnentuinen, voor volkstuinen. Dus iedereen die bomen heeft, die heeft daarvoor een vergunning nodig. En er staat ook in, zeg maar, hoe wij omgaan met monumentale bomen. Dat we daar een zwaar beschermingsregime op zetten. Dat wil zeggen, monumentale bomen mag je niet kappen in deze stad. Tenzij een boom heel ernstig ziek is of wat dan ook. Maar stel, in een wijk waar gebouwd wordt en er staat een monumentale boom en die zou in de weg staan, dan zal, zeg maar, de projectontwikkelaar of wij zelf eerst moeten kijken of deze boom niet verplant kan worden of verschoven kan worden.
Ja.
Voordat hij gekapt wordt. En een mooi voorbeeld is dan wat dat betreft de twee trompetbomen. Prachtige bijenbomen voor het centraal, voor het Amstelstation. Die zijn 2 jaar geleden s'nachts verplant. Hele grote bomen, 60 centimeter doorsneden.
Gebeurt dat gewoon even s'nachts?
Nou, dat is 5 jaar voorbereiding, ja. Zeg maar. En om alles goed te laten verlopen, moet dat 's nachts gebeuren. Dan wordt zo'n boom, zeg maar, voorbereid. De wortels worden rondgestoken, wordt extra voeding gegeven, 5 jaar daarvoor al. En dan wordt die in 1 keer in de nacht opgetild op een vrachtwagen en dan verplaatst naar de overkant.
Klinkt heel interessant, Hans. Daar gaan we zo even op verder.
Ja, en we hebben iets wat best heel toepasselijk is. Gaan we. Tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love. Let me tell you about the stars in the sky and a girl and a guy and the way they could kiss on a night like this. And I look into your big brown. Tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love. Yeah. When I look into your big brown. That is time you learn about the Nou, de birds and the bees and the flowers and the trees. Ja, daar hebben we het vandaag ook over. En het is hartstikke gezellig en leuk om het daarover te hebben. Juist, zojuist vertelde je iets over het verhuizen van zo'n boom. En wat voor voorbereiding daaraan vastzit. Dat is echt enorm.
Ja, want ik wilde eigenlijk weten. Je hebt een herplantingsplicht voor gemeenten.
Een herplantplicht, ja.
Herplantplicht.
Ja.
Hoe strak moet dit worden nageleefd?
Nou, in beginsel hebben wij een herplantplicht van 1-1. U kapt een boom, zeggen wij, en u dient een boom terug te planten. Daar staat nog een regeltje bij dat wij verwachten dat de boom van vergelijkbare dikte is zelfs. Dus een boom van een meter dik, daar moet een boom van een meter dik in principe voor terugkomen. Dat gaat natuurlijk niet, want die zijn niet verkrijgbaar. Dus er staat in onze regelgeving, we hebben daar een omrekentabelletje voor, dat het ook 5 kleinere boompjes mogen zijn of 7. Kortom, het groenvolume willen wij in deze stad toch enigszins op peil houden. Maar er zijn natuurlijk toch weer van die uitzonderingen dat je denkt van, stel dat daar nou een kluizenaar woont in zo'n tuintje, in zo'n huisje, en die heeft al 30 jaar niks aan zijn tuin gedaan en die is volgewaaid met zaden van de esdoorn. En er staan zeg maar 100 bomen in zo'n achtertuintje en dan kom je daar als nieuwe bewoner. En dan heb je een kapvergunning nodig voor 100 bomen in dat tuintje, waar eigenlijk gewoon ook een plekje om te zitten nodig is.
Juist.
Hoe doe je dat met de herplantplicht dan? Nou, we hebben gezegd van, nou ja, dan mogen het wel kleine boompjes zijn, maar het principe gaat nog wel dat het volume aan groen terug moet komen in die situatie. Dus daar zijn we best wel streng in het algemeen, ook in de landen, om dat groen toch in deze stad op peil te houden.
Ja. Het is wel een belangrijk iets, hè? Want ik had het zojuist al aangegeven van ja, in de nieuwbouwwijken, dat is allemaal grauw en grijs. Dat is natuurlijk best wel iets wat vroeger vooral speelde, toen het net allemaal zo opkwam, ergens in de jaren 80. Maar tegenwoordig is dat wel weer wat hoog op de agenda staat.
Ja, er is heel serieus aandacht, zeg maar, voor het groen, de inrichting van het groen, rekening houden met de natuur.
Ja.
We hebben allerlei opdrachten om ook in het kader van klimaatsverandering, zeg maar, de stad zo in te richten, hè, dat water moet opgevangen worden. Dus dat is echt een hele agenda die ons ontwerpteam zeg maar mee moet nemen voor de inrichting van deze stad. En nou ja, bewoners hier hebben heel veel aandacht voor groene natuur.
Ja.
Dus er wordt heel veel ingezet, zeg maar, op bijenlinten door de stad heen. Stad aan Noord is daar echt super actief mee. De collega's stadsecologen daar zijn daar mee bezig. In Zuid is men daar, door de hele stad heen, daar waar kansen liggen, mogelijkheden liggen. Daar wordt toch ingezet, zeg maar, om hier rekening mee te houden. En de stad zo op deze manier in te richten. En dat was misschien 10 jaar geleden minder. Nou, ik durf wel stellen veel minder, want zo lang werk ik al in deze stad. En de laatste 5 jaar is dat echt enorm veel aandacht voor gekomen. Om de stad op deze manier in te richten.
Ja.
En heb je dan niet ook af en toe zeg maar een muur die je tegenkomt als het gaat om kosten-baten-analyse? Als het gaat om de economische waarde van een groene infrastructuur in de stad?
Nee, ik durf te stellen dat we daar heel veel voor over hebben in deze stad. Sterker nog, het college heeft, ik meen, van 20 miljoen euro weer beschikbaar gesteld voor deze periode. En nog een paar miljoen extra voor nieuw groen in de stad, buurtgroen. Sterker nog, we hebben een herplantfonds in deze stad, waar 2,7 miljoen euro in zit. En iedereen in deze stad mag een beroep doen op het herplantfonds en mag, zeg maar, een subsidieaanvraag doen om tot 5000 euro een boom te planten. Dus als jullie vanmiddag denken van, ik heb een goede plek waar een nieuwe boom kan, en dat kan een hele dikke boom zijn, dan kan je een beroep doen op het herplantfonds. Dat is heel eenvoudig. Dan moet je gewoon de website van de gemeente Amsterdam bij subsidieregelingen kijken. En iedereen die een goed idee heeft, die kan daar een beroep op doen. Dus we doen er heel veel aan om dat ook te compenseren.
Ja. Heel interessant.
Wat goed.
En dan die bijenlinten erbij. En dan zien we straks mijn hart overal verschijnen.
Ik denk dat ik ga verhuizen naar Amsterdam.
Nou, maar we kunnen fietsen van Hillegom naar Amsterdam. En daartussen ook nog wat doen. En dan bij elkaar kijken. Volgens mij kunnen we heel wat van elkaar leren, toch?
Ja, je kan het ook belopen, hè? Met hardlopen bijvoorbeeld.
Oh, is het zo?
Ja, zeker. Ja, volgens mij is Meinhard ook een hardloper.
Dat klopt helemaal,
ja. Want dat heb je langere tijd gedaan. Doe je het nog steeds?
Ja, ik doe het nog steeds, ja.
Marathons, of?
Ja, ja, en tegenwoordig is het minimaal marathons, ja.
Oh, oké.
Nou, wel heel sportief. Ja. Maar los van het hardlopen had ik het eerder al eventjes aangekondigd over het feit dat je ook honing maakt. Of nou niet maakt, foutje. Ja. Het gaat erover dat je honing verzamelt. Doe je dat nog steeds?
Ja, en kijk, ik heb natuurlijk nu veel, nou, voor een hobby heb ik eigenlijk veel volken. De meeste imkers hebben 2 tot 6 volken, denk ik.
Ja.
Nu heb ik dit jaar 25, rond de 25. En met zo'n voorjaar heb je eigenlijk een heel groot surplus aan honing.
Ja.
En dat gaat natuurlijk om het surplus. Want je kunt altijd een beetje, ik krijg tegenwoordig ook heel veel opmerkingen over ja, maar. Want ik vertel natuurlijk heel vaak het verhaal van, waarvoor is honing?
Ja.
Nou, dat is gewoon voor het voeden van larven. Maar ook als wintervoorraad.
Ja.
En wat gebeurt er bij heel veel impers? Die halen zeg maar eigenlijk alle honing eraf. Nou, niet bij, je hebt heel veel goede impers natuurlijk. Maar je hebt ook impers die eigenlijk te veel honing afhalen van het volk.
Ja.
En te laat in het najaar. En dan geven ze suikerwater terug als wintervoeding.
Oh, dat is wel apart, ja.
Dat is natuurlijk een beetje vreemd. Want we hebben onze mond vol, ook als imker, natuurlijk over de kwaliteit. En de bijzondere kwaliteiten van honing.
Ja.
Haal je dat bij de bijen weg en dan geef je het suikerwater terug.
Nee, dat is niet zo.
Suikerwater is natuurlijk toch een inferieur product.
Ja.
Je hebt het wel nodig. Ik gebruik het ook als bijvoeding. Maar ik kijk eigenlijk na half augustus haal ik nooit meer honing eraf eigenlijk.
Nee.
En ik toevallig gisteren was ik nog bij een volk wat toevallig ook gezwermd had. En daar zat echt gewoon minimaal 20, 25 kilo honing in.
Zo. Heel veel, ja.
En dan stond ik even in dubio van...
Zal ik?
Zal ik ze vullen?
Ja.
Zal ik die bak eraf halen? Want dat was echt gewoon echt heel mooie honing inderdaad.
Ja.
Maar goed, dan zeg ik gewoon nee, voor de bijen. Voor de bijen. En ik gebruik suikerwater als bijvulling. En zelfs in die afgelopen periode met die hitte heb ik een paar volken die dan gewoon... Omdat die volken groot zijn en die hebben heel veel broed. Veel jonge bijen of larven die ze moeten voeden. En die waren helemaal kaal. Die hadden geen surplus aan honing. Dus die moest ik echt bijvoeren. Anders zou... Nou ja, ik zie dan op een gegeven moment... Dan slepen die bijen de larven naar buiten. Omdat ze niet kunnen voeden.
Ja, dat moet je ook niet hebben.
Dan zie je allemaal van die witte larven op de plank liggen. En dan weet je eigenlijk, dan hebben ze honger.
Ja. Nou, maar straks dus met al die bijenlinten. Is dat ook iets waar men aan wil gaan werken dan? Om te kijken of er extra honing gemaakt kan gaan worden?
Nee, je moet bedenken dat in de steden, in de dorpen, dat daar voor de bijen in het algemeen, dit jaar was wel heel uitzonderlijk, maar in het algemeen genoeg te halen is voor de insecten en voor de bijen. Dus het gaat vooral in het buitengebied waar echt grote schaarste is door verandering van methodes. Kijk, vroeger zag je die weilanden, dat weet ik zelfs nog. Daar zag je die paardenbloemen en boterbloemen. Nou, dat zie je bijna nooit meer. Terwijl paardenbloemen zijn echt fantastisch voor bijen.
Absoluut. Ja.
Maar dat zie je bijna niet meer. Dus je ziet een enorme verschraling van het buitengebied. En daar treedt natuurlijk enorme schaarste op voor de insectenwereld. Dus in de stad hebben we niet te klagen, om het zo maar te zeggen. Sterker nog, Arie Koster heeft een bekende bijen. Activist zou ik bijna zeggen in positieve zin.
Ja.
Die heeft een hele inventarisatie gedaan in Amsterdam. Hoe positief beeld het is. En welke hele bijzondere wilde bijen overigens.
Ja.
Dat is nog een heel aparte tak van sport weer. Er in Amsterdam rondvliegen zeg maar. En dat ziet er gewoon erg positief uit.
Mooi.
Weten jullie ook welke gemeente de bijenvriendelijkste gemeente is?
Nee, dat zou ik niet weten.
Nee.
Of doet Hillegom straks een gooi daarna?
Nou, die hebben heel lang een imker gehad als hoofdgroenvoorziening.
Oh, okay.
En dat zie ik nu, dat zie ik nu heel goed terug, zeg maar, in de beplanting. Maar nee, er zijn wel heel veel gemeentes die echt actief zijn. En er zullen er zeker zijn die daar voortouw in nemen. Rondom Leiden heb je een hele actieve groep die daarmee bezig is. Maar er zijn heel veel initiatieven op dit moment. En het wordt ook gewoon door de gemeentes steeds meer en meer opgepikt.
Ja. Ja, het heeft ook een belang in allerlei vormen. Dus economisch belang is één ding. Maar vooral de natuur die belangrijk is. Groenvoorziening. Er zijn zoveel redenen om aan te nemen waarom dat gestimuleerd wordt.
Ja,
Kijk, bestuiving is gewoon economisch belang. En dat niet alleen bijen bestuiven, maar wat Hans net zei, wilde bijen zijn nou ook heel cruciaal. En hommels zijn heel cruciaal.
Ja. Ja, om het een beetje in perspectief te plaatsen. Ik had ergens gelezen dat er in Europa zijn er zo'n 600.000 imkers. Hou me even te goede. Maar er wordt ontzettend veel geproduceerd. Maar we zijn de grootste afnemer in Europa. Als het gaat om honing. En de grootste partij, dat is China.
Ja, ja.
En op een derde plaats komt Turkije. En als we kijken naar de hoeveelheid honing die wordt geproduceerd in China, dan gaat de helft daarvan naar Europa toe. Dus okay. dat zijn enorme cijfers. Het gaat echt om vele honderdduizenden tonnen.
Ja, ja.
Ja.
Maar Hans, ik wilde toch ook iets meer weten over die iepen.
Ja.
Want ik heb namelijk begrepen dat er een soort van botanische tuin in Amsterdam is. Zeker. Vol met iepen.
Ja, ja, wij hebben een hele bijzondere collectietuin. Dat heet met een mooi woord in ons jargon arboretum. Dus we hebben een iepenarboretum aan de achterkant van het Centraal Station. Die staat er al 10 jaar. En daarachter een muziekgebouw.
Ja.
Dat is eigenlijk een lange strook, een park eigenlijk, waar dan 70 iepen staan in 32 verschillende soorten met enorme naamborden erbij. Die zijn zeg maar ingegraven in het gras. Dus als je sortimentskennis, zoals we dat noemen, een beetje op wil halen, dan kan dat daar ook nog. En ja, we hebben dat gedaan om in ieder geval wat aandacht te krijgen voor de iepas gedaan. Maar ook om te laten zien van dat dat echt een karakteristieke boom is voor Amsterdam. En dat er heel veel soorten zijn. Want je ziet ze daar met geelblad, groenblad, bonblad, hangend, rechtopgroeiend, krullendblad. Nou, noem een vorm en je hebt ze daar. Dus de verscheidenheid onder de IP kan je daar zeg maar in detail zien. En de takken hangen bijna tot op de grond. Dus je kan ze ook bekijken. En ik heb wel eens begrepen dat er mensen zelfs uit Amerika komen om hier het Iepen Arboretum te bekijken.
Gewoon wat leuk.
En jouw rol daarin is geweest? Want
ja, dat is nog wel
een dingetje.
nou, een dingetje.
Oh,
nee, niet een dingetje, maar het verhaal is, ik weet dat de stedenbouwer, de ontwerper van deze stad, een van de hoofdontwerpers, die zei tegen mij van Hans, we moeten daar op die oever, daar moeten we wat bomen planten. Dat moet een mooi park worden. Gras, ligweides met wat voor de wilde bijen, voor de bijen en de wilde bijen. Dus daar is zeg maar een wildmengsel langs de waterkant gemaakt. Dus een mooie combi. Maar wat gaan we daar nou planten voor bomen? Want die moeten wel een beetje goed kunnen groeien tegen de wind in het liefst. Want er is daar altijd wind langs het ei.
Mm-hmm.
Nou, toen heb ik gezegd van nou, er kunnen wilgen, populieren zijn. Er kunnen essen zijn, esdoorns. Maar het zou ook zomaar de iep kunnen zijn. Ik zeg, maar misschien is het nog leuker om daar allerlei verschillende soorten neer te zetten voor de mensen. En toen zei hij, nou, dat vind ik een leuk idee. Want ik moet nog met Shell en de ING onderhandelen over zeg maar, wat we daar nou gaan doen. En toen zei ik van, nou, als je dat dan toch gaat doen en dit inbreng, zeg dan dat je daar het Iepenarboretum wil maken. En toen zei mijn collega, nou, dat ga ik doen. Dus hij kwam daar op een gegeven moment terug na zo'n vergadering met de zware delegatie van de ING en Shell. En toen zei, nou Hans, ik heb gewoon gezegd van, er komt daar een iepenarboretum. Hij zei, en toen keek iedereen mij aan van, geen idee. Nee, niemand wist wat, maar het was een heel goed idee.
Ja, oh leuk.
Nou ja, en uiteindelijk was het er. Ik heb daar verder, ik heb het gelanceerd, het woord, het idee. En verder heb ik niks hoeven doen. Het was er zo opeens.
Ja.
Want iedereen vond het een fantastisch idee. Een iepenarboretum in deze stad.
Dus. Ja, het is ook heel mooi natuurlijk.
Ja, het is fantastisch. Ja. Ja.
Nou, ik heb daar mooie foto's ook van gezien.
Ja.
En ik zag daar ook een echte onvervalste Olmos glabra crispa.
Ja, met prachtig ingesneden blad. Ja. Groeit heel traag.
Groeit heel traag.
Ja.
Maar ze inderdaad bijzonder.
Ja.
Nou is dit ook een beetje een klein bruggetje naar het boek waar jij co-auteur van bent. En dat is Iep of Olm.
Ja.
Wat is het verschil?
Nou, je moet bedenken, voorheen heette die Iep ook hier in het Hollandse, om het zo maar te zeggen, Olm. Dus het is de oude Nederlandse naam voor Iep. Uiteindelijk is het hier boven de grote rivieren is het Iep geworden als nieuwe naam voor deze boom. Maar buiten de, of zeg maar onder de grote rivieren en in België vooral, heet het Olm. En we kennen het ook allemaal, hè? De uil zat in de Olmen. Dus de uil zat in de Iep. Dus we kennen het tegenwoordig van Iep, maar daarvoor was het altijd Olm. De oude Nederlandse naam, die nog steeds in Vlaanderen van toepassing is. Dus wij wilden onze uitgaven ook in juist België wel een beetje aan de man brengen.
Heel slim.
Ja.
Heel leuk. En volgens mij is dat ook al goed gegaan.
Ja. Dat, de exemplaren, 1500 stuks, waren al snel verkocht.
Meteen, ja.
Ja, en we hebben overwogen om een tweede druk uit te geven. Maar ja, je weet dan van, je hebt de 1500 mensen die hier echt iets mee hebben met de IEP, die heb je gehad.
Ja.
Dus ga ik er weer 500 drukken en dan blijf ik met 100 zitten misschien. Dat is altijd voor een uitgever een soort scenario wat niemand op zit te wachten. Want dan liggen ze bij de Ramsch of waar dan ook.
Ja.
Dus
ja.
Ze gaan nu zeg maar toch grif worden verhandeld voor serieuze bedragen. Nou,
zo.
Dat is toch wel leuk, toch?
Heel dat leuk. Is zeker leuk. Nou, fantastisch. We gaan er zo meteen weer op door.
Stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now.
Daar zijn we weer. Wij zijn hier in gesprek met Meinhard van der Reep. Hij is imker. En we zijn ook in gesprek met boomconsulent Hans Callier. Hartstikke gezellig is het hier in de studio zo over de bijen en over de bomen natuurlijk. Er is ontzettend veel gaande, ook op het gebied van klimaatverandering. Daar hadden we het zojuist al heel kort even over, hè, Hans. En wat ik me afvraag, Er schijnt dat er sprake is van CO2-uitstoot van de bomen. Hoe zit dat? Heb je daar al iets van vernomen?
Ik ben vooral bezig met de CO2-opslag bij bomen.
Ja.
Dat houdt mij vooral bezig. Sterker nog, wij zijn met allemaal collega-gemeenten bezig om te kijken, kunnen wij kijken bij bomen wat zij eigenlijk opbrengen? Wat doen ze eigenlijk aan diensten voor ons?
Ja.
En dan gaat het natuurlijk over de verbetering van de luchtkwaliteit. Het water vasthouden, het vermogen van een boom. CO2-opslag. Het verhogen van de onroerend goedwaarde wat bomen doen. Kortom, daar zijn hele interessante Amerikaanse rekenmodellen voor.
Ja.
En dat heet iTree. En wij zijn op dit moment bezig, samen met andere gemeenten, om te kijken of we zo'n rekenmodel ook in Nederland kunnen maken. Om te zien wat die bomen nou eigenlijk doen. Want wij denken vaak, ja, bomen kosten geld in aanplant, onderhoud en verzorging.
Ja.
Maar wij houden helemaal geen rekening met het feit dat die bomen ook voor ons staan te werken. Die staan diensten te leveren. En die CO2-opslag, is er eentje van. En dat kan je tegenwoordig dus met dat Amerikaanse rekenmodel, kan je dat in beeld brengen, kan je dat omzetten in dollars, CQ, euro's.
Ja.
En we zijn met Wageningen Universiteit bezig om te kijken, kunnen we dat model introduceren? We zijn er bijna, dus ik denk aan het eind van dit jaar dat we het model 1.0 kunnen uitbrengen. En dan hebben we een rekenmodel voor de Nederlandse markt, voor gemeenten en voor particulieren.
Ja.
Om eens te kijken, wat doet die boom bij jou voor de deur eigenlijk? Wat brengt die op aan dit soort diensten?
Krijgen we misschien net zoiets als met die, die windmolens?
Nou ja, je krijgt op een andere manier staan, behalve dat ze daar staan.
Ja.
En esthetisch staan, daar mooi staan te staan. Waar het al mee begonnen is, dat ze ook staan te werken voor ons. En dat inzicht, daar is het vooral voor bedoeld, om dat aan iedereen te laten zien. En dat als je er eentje weghaalt, dat je weet wat je weghaalt, wat die boom daar deed.
Ja.
En dat ook minimaal voor in de plaats moet komen. Dus
want waarom is die CO2-opslag zo belangrijk voor jullie?
Nou ja, ik bedoel, zolang dat natuurlijk in dat hout zit, we hebben natuurlijk die CO2-uitstoot. Dat moet vastgehouden worden, dat moet ergens heen. Dat doen die bomen heel goed, die kunnen dat vasthouden. Moet je het niet weer in de kachel gooien, want dan komt het weer terug.
Ja.
Maar dan kunnen wij natuurlijk, zoals acties van Stadsplank en Stadshout, kunnen we er meubeltjes van maken, kunnen we er broodplanken van maken en alles wat dit soort bedrijven allemaal doen. Dus dan blijft het in dat hout zitten. En dat is natuurlijk een belangrijk doel, om die CO2-uitstoot op te vangen en te verlagen.
Dus als jullie straks met die iTree dat helemaal kunnen vastleggen, dan weet je ook precies van, deze kunnen we voor brandhout gebruiken eventueel, als die weg moet.
Ja.
En deze juist liever niet.
We willen zoveel mogelijk kijken of we het kunnen gebruiken in de vorm van meubels, of in ieder geval in het hergebruik, zodat het niet weer verteert of die CO2 terugkomt.
Ja, precies. Dat is heel belangrijk inderdaad.
Het is goed dat het onderzocht wordt. Brengt me eigenlijk ook op een andere vraag, misschien daar ook mee te maken heeft. Elk jaar wordt een Europese stad aangemerkt als stad van de bomen.
Ja.
Wordt dat daarin meegewogen, de beoordeling voor de toekenning van de Europese stad?
Nee, nog niet. Dat zou wel een hele interessante gedachte zijn. Dus ik vind deze suggestie wel heel aardig om bij die Europese club die dat doet.
Ja.
En wij zijn in 2012 ooit als Amsterdam uitgeroepen tot Europese hoofdstad van het jaar.
Ja.
Dit jaar was het Apeldoorn, hè?
Klopt. Ja,
ja, precies. Maar het zou wel interessant zijn om daaraan te koppelen dat als je Europese hoofdstad bent, dat je die systematiek in ieder geval geïntroduceerd hebt, of minstens toegankelijk gemaakt hebt voor bewoners. Dat bewoners ook inzicht krijgen in deze systematiek.
Ja.
En wij hebben in Amsterdam een prachtige kaart, op www.maps.amsterdam.nl.
Ja.
Daar staan alle bomen op, waar die van de gemeente zijn. En het zou natuurlijk een soort ultieme droom voor de bomenconsulent zijn, om het zo maar te zeggen, dat wij ook die opbrengsten daaraan vast kunnen koppelen.
Ja.
En dat zou natuurlijk voor heel veel gemeenten heel interessant zijn om aan iedereen inzichtelijk te maken van, wat doen die bomen nou eigenlijk in die straat en bij jou voor de deur?
Ja.
Dus ik droom nog even verder, maar wie weet wordt het werkelijkheid.
Nou, iTree 2.0, hè?
Ja, precies.
Dat gaat hem gewoon worden.
Hartstikke leuk. Goh.
Ja.
Ik vraag me wel eens af, we hadden het zojuist ook over dat straatbeeld, dat er iets minder bomen waren en dat jullie daar heel erg mee bezig zijn, zeker de afgelopen 5 jaar zo'n beetje. Dat jullie daar weer mee drukdoende mee zijn.
Nou, kijk, dat druk doen, dat was altijd al zo. Ja. Alleen de aandacht voor het woord als klimaat, wateropvang en dat soort dingen, de bijen niet te vergeten.
Ja.
Die thema's die komen nu allemaal in een soort sneltempo bij elkaar.
Ja, precies.
Dus die opgaves die worden nu steeds meer komen die onder de aandacht.
Ja. En die moeten er natuurlijk voor gaan zorgen dat mensen zich echt weer helemaal lekker voelen in het straatbeeld zoals die dan weer gaat ontstaan.
Zeker.
Hè? Van lange tijd geleden waarschijnlijk. Maar dat groen van sowieso in de natuur en de boom en alles. Wat doet dat voor het klimaat zoals we dat nu allemaal weten eigenlijk? Wat gebeurt daar?
Nou ja, goed. We weten dat bomen en groen überhaupt zeg maar ontzettend veel doen voor het leefklimaat, voor bewoners. Als mensen zeg maar in ziekenhuis liggen, dan zijn ze sneller genezen als ze op groen uitkijken, als dat ze daar niet op uitkijken. Dus er is inmiddels zoveel wetenschappelijke literatuur waarvan we weten van groen helpt.
Ja.
Dus wij moeten ervoor zorgen dat gewoon dat groen blijft. Sterker nog, om dat zeg maar uit te breiden en te vergroten. En ervoor te zorgen dat het ook goed groeit. Want dat is nog wel eens een ondergeschikt aandachtspunt. Dat je kan het wel planten. En laat ik even het voorbeeldje wat verder wegzoeken. Dat is voor mij wat makkelijker. Maar ik was nog niet zo lang geleden in New York. En daar hebben ze het 1 miljoen bomenplan. Nou, daar worden al jarenlang 1 miljoen bomen geplant. Maar als ik zie onder welke omstandigheden die geplant worden, wordt in het beton, want daar heb je betonnen paden, wordt gewoon een gat gegraven van een meter bij een meter. En dan wordt er wat puin ingestort. En dan wordt er een boompje geplant die niet dikker is dan jouw vinger.
Ja.
En dan hangt er een bordje aan. Dit is een van de 1 miljoen bomen die van dit plan zijn. En dan zegt ze tegen de boom, nou, als jullie er verder voor zorgen, wij gaan nog wat andere bomen planten. Dus daar is een totaal ander idee over. En dan zie je gewoon heel veel dode bomen. Dus in de communicatie werkt dat geweldig. Want je ziet overal 1 miljoen bomen in New York.
Ja.
En ik zeg, ja, dat is wel leuk en aardig. Maar als ze geen kans hebben om te groeien. Je moet wel de voorwaarden scheppen waarop zeg maar ook die bomen kunnen groeien. En ik durf te stellen dat wij in Nederland, en misschien met de grotere gemeenten in het bijzonder, omdat het daar wat ingewikkelder is, dat wij ontzettend veel investeren zeg maar in de groeiplek voor die bomen en het groen. Dus de voorwaarden waarop het echt ook goed kan groeien.
Ja.
En dat betekent soms minder bomen, maar wel zodanig dat ze heel dik en groot kunnen worden. Dus dat ze de omstandigheden meekrijgen en dat wij het zand eruit halen, want er is heel veel zand hier zeg maar in de ondergrond. Hè, en dat we speciale grond aanbrengen. En niet één, maar je moet bedenken, een vrachtwagen per boom.
Ja.
Brengen wij aan om die boom zeg maar voor de komende 100 jaar goed te laten groeien. Nou, en dat zijn investeringen die je eigenlijk helemaal niet ziet als bewoner. Maar je denkt, ja, er staan minder bomen. Maar dat we een grotere boom, een dikkere boom met, die ook kans krijgt om 100 jaar te groeien, daar doen we wel heel veel voor in deze stad.
Dat is duidelijk een lange termijn strategie.
Zeker.
Ja. Nou, volgens mij Londen. Ja, sorry, Meinert.
Maar Hans, staat dat niet sterk in contrast, zeg maar, wat er gebeurt in de steden en ten opzichte van het, het buitengebied? Ik denk juist in buitengebied, in landbouwgebieden, is natuurlijk enorm veel verloren.
Ja. Nee, dat klopt. Nee, heb je me helemaal gelijk in. Dus in de steden is daar die aandacht voor en buitengebied veel minder. Dus je ziet zeg maar dat die steden eigenlijk heel aantrekkelijk zijn voor de natuur. En als vestingsgebied, het is niet voor niks misschien ook dat heel veel mensen in de stad willen wonen.
Ja.
Het is een van de factoren, maar er zijn natuurlijk tientallen andere aspecten waar het meest mee. Maar het is gewoon wel heel aantrekkelijk in de stad. En het buitengebied verschraalt gewoon, verarmt gewoon.
Ja. Ja. Maar daar doen jullie dan niks mee?
Nou, jullie. Ik bedoel,
ja, goed. Dat is gefrustreerd. Nee, maar je hebt daar geen zicht op of geen grip op.
Nee, dat is heel ingewikkeld. Ja, dat is best lastig. Want je zou daar ook heel graag in willen investeren. Dat dat ook gewoon aantrekkelijk is. En voor de insecten en voor alles.
Ja.
Ja, juist daar zie je natuurlijk die monoculturen. Waar wij natuurlijk heel sterk en rijk van zijn geworden.
Ja. Klopt.
Gaat het ten koste van de diversiteit van insectenstand.
Ja.
En dat is dan wel een prijs die je dan weer betaalt in het buitengebied.
Ja.
En toen had je boomfeestdag.
Boomfeestdag.
Ja.
Dat bestaat al heel lang, hè?
Ja.
Ja, dat bestaat al meer dan 50 jaar.
Ja.
En wat doen we op boomfeestdag?
Nou, wij planten door de stad heen altijd bomen op de boomfeestdag.
Ja.
Wij gaan komend voorjaar, is het plan, op schoolpleinen extra bomen planten. Dus wij stellen bomen ter beschikking. Op dit moment is er een club bezig om dat voor te bereiden. Dat is een bureau Springsnow die ook zeg maar, het IPE-festival in het voorjaar organiseert. Om te kijken of ze met de scholen kunnen kijken of er ook wat IPE'n kunnen komen in dat idee. En het zou het mooi zijn om de eerste 50 scholen komend voorjaar om daar op het schoolplein of in de buurt van de school een boom te planten in het kader van Boomfeestdag. Maar dat is nog een hele opgave, want de ondergrond zit gewoon helemaal stamvol in deze stad en in heel veel steden en dorpen. Dus de ruimte die je nodig hebt om zo'n vrachtwagen aan te brengen met speciale grond en dat die boom goed groeit, dat is nog zeg maar best wel een opgave op zich. Ja. En schoolpleinen zijn soms helemaal niet zo groot. Dus we gaan echt een zoektocht maken en we gaan echt proberen om de eerste 50 scholen aan te planten. En het idee is om de komende 4 jaar op de Boomfeestdag dit te herhalen. Dus dat we heel actief meedoen de komende jaren met de organisatie van die Boomfeestdag. En we hebben de Boomfeestdag, dat ze 50 jaar bestonden, hebben we hier in Amsterdam gehad hè, met de koningin. En zo.
Ja, dus, dat klopt.
Ja.
Hartstikke leuk.
En hebben we ook nog groene papegaaien die hier rondvliegen?
Ja, onze halfbandpakiet, het is geweldig, maar niet elke boom vindt dat zo leuk.
Nee. Ach, jeetje. Hey, de afgelopen jaren waaiden er ook veel bomen om tijdens slecht weer. Of een beetje goede storm.
Ja.
En dan lijkt het alsof de bomen zo zwak zijn.
Het is dan,
dat zal natuurlijk niet, hè?
Letterlijk takkenweer.
Ja.
De takken vallen gewoon af.
Ja, er zijn een paar aspecten daaraan. We hebben in deze stad bijvoorbeeld in de jaren 50, 60 heel veel Canadese populieren geplant.
Ja.
Specifiek deze soort hebben we aangeplant, omdat die zo enorm snel groeit. Was eigenlijk bedoeld voor de klompenindustrie.
En dus er worden bijna geen klompen meer gemaakt.
Nee, precies, voor de bosbouw. Maar die zijn ook in de wijken in het land heel veel aangeplant. Omdat zo'n lekker snelle groei was. En de wijken dus in no time binnen 10, 15 jaar groen waren. Toen was nog het idee van, dan gaan we die bomen uiteindelijk kappen, die Canadese populieren. En dan worden ze zeg maar door de trager groeiende bomen, zoals eik en andere bomen, worden ze ingehaald.
Ja.
Maar toen kwam die discussie van de natuur iets meer op gang in de jaren 80. En toen zijn al die bomen blijven staan. En toen hadden we nog niet in de gaten dat daar een hele vervelende eigenschap, zeg maar na een jaar of 40, 50 zich uit bij deze Canadese populieren.
Wat dan?
Namelijk dat daar spontaan takken uitbreken van beendik zo'n beetje. Die kunnen zomaar van 15, 20 meter naar beneden komen.
Ja.
Zonder dat het ook maar slecht weer is? Of
sterker
wat
nog, midden in de zomer kan dat plaatsvinden.
Oh, dat is niet best.
Nou, dan zit je daar te barbecuen en dan komt er een tak naar beneden zeilen. Daar zit je niet op te wachten. Dus wat wij gedaan hebben is 3 jaar geleden een actieplan, samen met de gemeente Den Haag overigens, en andere gemeenten, om te kijken hoe gaan we hiermee om. Want er staan in Amsterdam 7000 van deze Canadese populieren. Overigens staan er 15.000 populieren. Want ook, net als bij de IP heb je 60 soorten, heb je ook bij de populieren. Dus ik wil nu niet meteen de populieren even in discrediet brengen. Maar alleen dit soort, met deze vervelende eigenschap. We hebben dus een actieplan opgezet. We zijn al die 7000 populieren, hebben we daar een extern bureau laten bekijken. Of er tekenen waren waarop takken mogelijk uit zouden breken. Dat is heel ingewikkeld, maar we zijn er toch redelijk in geslaagd. Uiteindelijk leidt het ertoe dat wij het komend najaar een paar honderd bomen gaan kappen. En dat zijn zo'n bomen van een meter dik, hè? Die op plekken staan waar je zegt van als hier een tak naar beneden komt, dat zou heel erg vervelend zijn. Dus die bomen gaan we vanuit veiligheidsredenen kappen. Dat is een enorme ingreep, maar inmiddels hebben we dat al 2 jaar lang voorbereid. Dus alle communicatiemiddelen zijn de afgelopen jaren al ingezet. Om iedereen de hoop te stellen, dit gaan we doen, dit komt eraan. En wij raken een aantal van deze bomen kwijt. Dus de takbreuk bij de Canadese populier is inmiddels een begrip.
Ja.
En we hebben inmiddels landelijk ook een standaardisatie afgesproken hoe je naar deze bomen kijkt. Samen met de Wageningen Universiteit ook hebben we systematiek ontwikkeld. Gebaseerd op wat wij eigenlijk 3 jaar geleden samen met Den Haag begonnen zijn.
Ja.
Want dit speelt natuurlijk in elke gemeente. In Utrecht en Hillegom. En elke gemeente die deze populieren geplant heeft. Toen niets vermoedend. Krijgt vroeg of laat met dit probleem te maken.
Ja, maar wel na zoveel jaar dus. Hè?
Na 40, 50 jaar. Dan treedt dat probleem zeg maar op.
Ja.
En het wonderlijke is dus midden in de zomer.
Ja, dat is inderdaad een beetje bizar.
Ja. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk nog de stormbomen waar je het net over had.
Ja, dat zijn weer andere type bomen?
Ja, dat kan elke boom dat zijn. Kan, die ja, toevallig precies. op een windhoek staat of die toevallig na een jaar of 70, 80 zeg maar een aantasting heeft en geen goed grip meer heeft op de ondergrond.
Ja.
En ik weet uit 28 oktober 2013 was het. Toen zijn er 1028 bomen omgewaaid in deze stad. Nou, op 300.000 is dat nog best wel te doen. Maar,
nou, ik vind het al echt enorm klinken.
Ja, 1000 bomen, dat is echt een enorme hoeveelheid.
Ja.
Ja, en dat zijn dan bomen die dan heel ongelukkig net op de wind staan. Of in een soort pijplaan waar de wind zeg maar in een soort trechter snelheid krijgt. Dus. En dan ook bij windkracht, windstoten van 12 en zo. Hè. Dus ja, daar is dan niet elke boom op voorbereid.
Ja.
Maar als je ziet hoe die bomen reageren op wind en zo. Hè, dat ze die takken bewegen en zo. Dan is het toch wonderlijk dat er zoveel bomen nog blijven staan, zeg ik eigenlijk dan. Hè.
Ja,
dus er zeker. Blijven er gelukkig heel veel staan. Die deze extreme omstandigheden kunnen weerstaan.
Nou, gelukkig wel zeg. Joh, daar word je helemaal stil van.
Ja.
Hè?
Geef je nog rondleidingen?
Ja, als het even kan. Ja, ik krijg heel veel vragen voor rondleiding. Dus je moet altijd kijken wanneer dat past. Maar zo door de stad heen fietsen. Studenten, hogescholaren, Stijn, die dan willen weten hoe is dat in de stad. Hè? Want die zit op school in Velp, de hogeschool. En Velp of de stad, dat is toch heel iets anders. En dan de stad fietsen en dan kijken hoe gaat dat in zo'n stad. Dat is voor hen wel een openbaring, zeg maar. Om te zien ja, hoe dat is en hoe zich dat verhoudt. Die enorme dynamiek in de stad. In relatie tot de openbare ruimte en wat daar allemaal in gebeurt. Dus ik geef relatief veel rondleidingen. En wil iedereen eigenlijk laten zien wat ik ook zie. Net zoals mijn hart. Wat ik zie wil ik eigenlijk aan jullie ook laten zien.
Precies, ja.
Leuk zeg.
Ja. Hans, ik heb nog één vraag voor je.
Ja.
Wanneer krijgen we weer een iepensneeuw?
Oh, de lentesneeuw. Ja, dat is echt een spectaculair gebeuren. Ik moet zeggen, 6 jaar geleden is het denk ik. Ja, ik denk dat het 6e jaar is. Toen kwamen 2 creatievelingen op me af. Die zeiden, Hans, die blaadjes die vallen in het voorjaar. We snappen niet goed hoe dat kan. Dat al zo vroeg in het voorjaar die blaadjes naar beneden vallen. En toen zei ik, nou ja, ik moet jullie vertellen. Dat zijn helemaal geen blaadjes. Dat zijn de zaadjes die naar beneden vallen. Ja, maar zeiden, het is voorjaar. Ja. Hoe kan nou in het voorjaar zaadjes naar beneden vallen? Dan moet er toch iets al gebeurd zijn. Nou, toen heb ik uitgelegd, iepen bloeien heel vroeg in het voorjaar. Hè. Die bloeien al zelfs soms in februari.
Ja.
Wij weten dat na de bloei komen de zaadjes. En na de zaadjes, dan vallen die. En dan komen bij de iepen komen dan pas de blaadjes. Dus eerst de bloei, de zaadjes en dan de blaadjes.
Ja.
Dus dat was voor hun een soort openbaring. Dat wij wonen en werken al zo lang in deze stad. Hoe kan het zijn dat wij niet weten dat er zaadjes van 75.000 iepen naar beneden vallen en dat daar niemand van op de hoogte is.
Ja.
Uiteindelijk hebben ze springsnow, de lentesneeuw, bedacht. En elk voorjaar wordt in deze stad de lentesneeuw gevierd met allerlei activiteiten.
Hartstikke leuk. Nou,
mooi verhaal. Mooi verhaal.
Ja. Mooi om mee te beëindigen, want we zijn alweer door de tijd heen. Het gaat super rapido hier altijd.
Ja.
Meinhard en Hans, bedankt voor dit interessante en informatieve gesprek. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Zo, dat was het weer. Onze gastsprekers vandaag waren Nina de Winter van ISO. Gepassioneerd imker Meinhard van der Reep. En hoofdstedelijk boomconsulent Hans Calier. Meer informatie over onze gastsprekers kun je vinden op onze website helloradio.eu. Volgende week zijn we weer. En aankomende zaterdag 8 september kun je vanaf 12 uur genieten van Hello Radio Spirituality.
Zometeen kun je luisteren naar Hello Radio Podcast. Met het interessante verhaal over Makers Radio. Blijf dus lekker luisteren. Tot zo.